waarin je een schattig eitje speelt en dan ja, obstakelarena's en kleine minigames speelt. Dat is waar het over gaat. Vergeet spionage en het Vaticaan. Dit is waar de wereld rond draait. En men beseft dat in China ook. Want men heeft gezegd van, kijk, als je Eggy Party wilt spelen, dat is allemaal goed en wel. Maar we gaan jou dan wel af en toe vragen om gezichtsherkenningsscans te laten uitvoeren.
Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-prediker Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. En wat krijg je deze week dan in Das Privé? Wel, een klein updateje. Ik ga echt een klacht indienen. Ik probeer dat vaak te vermijden, maar deze keer is er geen ontsnappen aan. We hebben een stukje goddelijke interventie. Het Vaticaan heeft nu ook een GDPR-implementatie. Facial recognition mag meestal ook niet ontbreken nu als doelwit de 70-plussers. Of valt dat dan toch weer mee? Google gaat meeluisteren met je telefoontjes. Ja, daar valt natuurlijk wel iets over te zeggen. Dit en nog heel veel meer deze week in Das Privé. Want Tim, wij moesten het weer een paar keer uitstellen. Hè? Drukke agendas, dit en dat. Yep. Voor je het weet heb je waanzinnig veel privacy nieuws.
Ja, absoluut. Maar dat is heel leuk. En dan krijgen wij weer de toffe uitdaging om alles onder het uur te houden, waar we ons best voor gaan doen. Maar misschien dat we wel wat goddelijke interventie hier en daar kunnen gebruiken.
Nou, die komt er zo aan. Maar eerst gaan we even kijken naar wat gelekte mails die vanuit Meta komen en die nog eens laten zien waar ze daar eigenlijk echt mee bezig zijn.
Ja, klopt. Het is een beetje iets wat aanbreidt op het hele Snapchat-spionageverhaal waar Meta een tijdje geleden mee bezig was, hè, waar ze gebruik maakten van een bepaalde VPN-dienst. Onavo, volgens mij, als ik me niet vergis. Wat het voor hen mogelijk maakte om eigenlijk het verkeer van Snapchat, wat oorspronkelijk geëncrypteerd is, om dat te onderscheppen en dan ook te gaan achterhalen wat er eigenlijk gebeurt tussen de Snapchat-gebruikers en Snapchat zelf. Er is nu nog eens een e-mail van de one and only Mark Zuckerberg naar boven gedoken in een rechtszaak, waar die man eigenlijk letterlijk de opdracht geeft om te gaan kijken op welke manier dat men de encryptie van Snapchat kan gaan omzeilen. En dat is die mail die luidt als volgt, dat is letterlijk de quote. Whenever someone asks a question about Snapchat, the answer is usually that because their traffic is encrypted, we have no analytics about them. Given how quickly they're growing, it seems important to figure out a new way to get reliable analytics about them. Perhaps we need to do panels or write custom software. You should figure out how to do this. Van Mark Zuckerberg in 2016. Wat het eigenlijk gewoon erop neerkomt op gasten, we hebben inzicht nodig in hun geëncrypteerde communicatie. En dat, ja, dat toont nog maar eens aan, die drang om te groeien en ook die bijna schrik van andere organisaties die dan plotseling heel snel binnen te groeien en de cutthroat manier hoe dat ze daarmee omgaan. Niks nieuws, denk ik, onder de zon, maar wel mooi om nog eens aan te halen.
Ja, absoluut. En het toont ook nog maar eens aan dat Meta zoveel metrics heeft van hun gebruikers, dat het echt een issue is als ze dan ineens zien, van dit ene appje zien we geen analytics, dus we gaan er alles in om daarin te breken. Ja, mooi. In een beetje dezelfde trend van dingen die blijven hangen en waar steeds meer naar buiten komt, mijn update rond Bpost. Je weet het, een tijdje terug maakte ik alles gewacht van het feit dat ik de postbode iedere keer, want ja, die veranderen nogal eens vaak, moest uitleggen dat ze geen foto moeten nemen van mijn identiteitskaart. Dat een alternatief is. Je krijgt een aangetekende zending, je herinnert je dat nog wel, dan wilt de postbode eigenlijk meteen je identiteitskaart pakken om er een foto van te nemen. Want zij worden in een appje verplicht om een foto te nemen. De workaround, die ook door hun eigen privacy team daar rond verkondigd wordt, is, ja, je kunt ook gewoon het nummer van de identiteitskaart opschrijven, daar een foto van nemen en dan zijn we er. Hoef je geen foto te nemen. Zit er dus niet ergens een foto van je identiteitskaart bij Bpost? Hebben zij toch kunnen verifiëren dat jouw identiteit klopt? Iedereen blij. Behalve kennelijk de mensen die de postbodes moeten trainen. En wat opnieuw, en ik overdrijf niet, ik heb dat ondertussen al aan 4 verschillende postbodes hier aan de deur moeten uitleggen. 2, 3 daarvan die waren helemaal mee. Eentje, de laatste, moet ik toegeven, was ik zelf ook lichtelijk geïrriteerd dat er weer eentje stond die een foto wilde nemen en die bij hoog en belaag beweerde, nee, dat moet, ik kan echt niet anders. En ik was een beetje geïrriteerd, ik geef het toe. Dus ik mekkerde een beetje en toen is hij gewoon weggereden. En ik heb mijn post natuurlijk niet gehad. Lang verhaal kort, daar is nu een klacht voor ingediend. ik probeer er altijd zoveel mogelijk te voorkomen. Ik ben er geen fan van. Ik zal zeggen, niet alleen omdat ik zo goed ben voor de wereld, maar ook omdat ik weet dat het gewoon, ja, dat je daar respons bij krijgt, dat die behandeld is. Ja, we zijn gewoon een half jaar tot een jaar verder. Dus het lost het probleem ook al zeker niet op korte termijn op. Maar ja, dit irriteerde mij nu zo hard. En ik ga er ook bij zeggen, en dat klinkt initieel misschien vreemd, maar als je wel eens op een privacyafdeling hebt gewerkt, soms is dat ook nodig om dingen in de versnelling te krijgen. Hier weet ik al op meerdere malen, want ik heb nu voor de vorm, omdat ik wil voorkomen dat de GBA mijn klacht ontvangt en zegt, ja, maar heb je contact gehad met de privacydienst van Bpost? Als ik dan zeg nee, dan zeggen ze, ah ja, dat moet je eerst doen, hè, en dan seponeren ze hem. Dat wil ik niet. Dus ik heb weer contact gehad met de privacyafdeling en die zeggen wat ze altijd zeggen, ja, kijk, dit is onze workaround en die geven wij ook mee en dat hoort mensen, horen ze gewoon te weten. En dat gebeurt dus niet. Dus wat ik met die klacht vooral hoop te bereiken is helemaal niet dat Bpost een boete of zoiets krijgt, maar is vooral dat ze intern dat de privacyafdeling slagkracht krijgt om intern duidelijk te maken, hey, dit moeten we nu echt goed gaan doen. En dat het management daar ook achter gaat staan, want je weet, bij dit soort dingen is altijd hetzelfde. Als dit nu al voor de vierde keer bij een postbode bij mij, en een klein beetje maatschappelijk belang ook, dit gebeurt dus duizenden keren per dag doorheen heel België, want die postbodes worden dus kennelijk niet goed getraind. Nou, om dat eens recht te trekken, dan helpt het wellicht als het tot bij de GBA is geweest. En ja, ik hoop alleen maar dat mijn klacht relatief snel wordt opgepakt. Ik heb eigenlijk, weet ik niet zeker hoe lang ze er tegenwoordig over doen. Dus ik hoop dat dat tegenwoordig toch weer wat vlotter gaat nadat ze die grote opschoonactie hebben gedaan een tijdje terug.
Ja, en het kan goed zijn, en dat zou ook misschien wel nuttig kunnen zijn in dit geval, dat de GBA zegt, oké, we starten een bemiddelingsprocedure op en we gaan op die manier proberen om iets los te krijgen bij Bpost om ervoor te zorgen dat dat in de toekomst op een andere manier gebeurt. Evengoed, ja, volledig correct wat je zegt. Hè. De privacy teams, de DPO's, interne organisaties moeten soms vechten met tand en nagel om ervoor te zorgen dat er toch iets doorkomt van een verandering in beleid of van een bepaalde manier van werken. Vaak ook omdat het argument is, ja, we doen het al jaren zo en er komt nooit reactie op. Als er dan toch eens reactie op komt, dat kan echt een heel nuttige katalysator zijn om toch bepaalde nuttige veranderingen door te gaan duwen die er vroeger niet doorgeduwd konden worden. Dus bij deze, ja, ik denk dat het juiste is wat je hebt gedaan. Hè. Long term alleszins.
Ja, we zullen zien. Dan heel kort nog even, want we hebben dit al gezien. En het enige, daarom wil ik hem zeker wel benoemen, is ik snap niet hoe ze zo dom kunnen zijn. Het is precies iemand anders alles overkomen. Zoom, tijdje terug. Hadden ze ergens een privacy policy tekst staan. En die was misschien nog iets genuanceerder voor uitleg vatbaar dan wat we nu hebben. Maar daar stond tekst in die toch iedereen die had last interpreteerde als wij gebruiken jouw data om onze AI te trainen. Nou, ophef, mm-hmm. Ophef. Zoom komt erop terug. Ja, sorry, zo bedoelde het helemaal niet. Dit is wat er echt gebeurt. Redelijk rechtgedraaid. Enter vandaag Slack. Die hebben een clausule in hun privacy policy staan. Ja, die zo mogelijk nog evidenter bedoelt. Je kunt er niet omheen. Er staat letterlijk in. Wij gebruiken customer data om, zoals messages, om onze AI te trainen. Dus, meteen ophef in de privacywereld natuurlijk. Iedereen die Slack wel eens gebruikt heeft, voor de zekerheid, het is een soort element zoals wij het hebben voor onze community, teams, chatberichtendienst binnen bedrijven. Nou ja, daar zitten zeker de privégesprekken die mensen onderling hebben, collega's onderling hebben, daar zitten gegarandeerd hele gevoelige gegevens in. Dan hebben we het nog niet over bedrijfsgevoelige gegevens. Dus het idee dat dat gebruikt wordt om AI te trainen, daar werd niet met gejuich onthaald. Kennelijk, ik heb nu proberen wat op te volgen op social media en zo, en wat mensen van Slack zelf mengen zich er ook in. Kennelijk zou het alleen maar gaan om het gebruik van het aanbevelen van emojis die je zou kunnen gebruiken. En zit er geen grotere Slack AI tool achter die ze voeden met alle chats die gebeurd zijn. Het enige wat ik erover kan zeggen, ik heb de indruk dat dan ook echt wel zo is. Maar hoe dom ben je om het dan in die policy weer zo op te schrijven dat iedereen die kan lezen denkt, oei, ze gebruiken mijn data om hun AI te trainen. Dat snap ik echt niet.
Ja, dat zijn twee dingen die hier kunnen spelen. Hè. Of inderdaad, ze waren gewoon een beetje zoals Zoom, denk ik, te kortzichtig. En ze dachten van, oh fuck ja, we gaan dat doen, maar we moeten wel iets in onze privacyverklaring gaan steken. We maken daar een algemeen statement van, hè, wie weet. Dat is één ding dat kan spelen. Een ander ding dat kan spelen ook, is natuurlijk dat men nu grotere plannen had. Men ziet die backlash en men zegt, krabbelt nu eigenlijk terug en we zeggen van oké, het was alleen voor de emojis en eigenlijk de dingen die men nog ging doen in de toekomst, want het is natuurlijk wel een heel breed statement, die gaat men dan nu niet doen of die gaat men op een andere manier verwoorden in de toekomst. Je weet het nooit met die organisaties, want ja, ze zijn wel transparant over één ding, maar dan niet over de rest. Dus het is altijd een beetje zoeken wat dat hun intenties exact zijn. Hoe dan ook, in dit geval, en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere bedrijven, als je zoiets doet, informeer de mensen heel duidelijk en ook de manier hoe het ging met die opt-out. Hè, het stond by default aan, die informatievergaring, en ze zeggen dan, ja, maar de gebruiker heeft de keuze, want hij kan een toestemming intrekken, hij kan een opt-out doen. Ja, in mijn ogen is dat geen keuze. Hè. Als zij zeggen, van wij zetten voor jou de knop aan en jij kunt hem uitzetten als je daar niet comfortabel bij voelt, dan is er op dat moment wel al een keuze gemaakt voor de gebruiker.
Ja, en voor de duidelijkheid, die opt-out, dan moest je een mailtje sturen met een speciale titel in de subject naar een bepaald e-mailadres, wat dan heette feedback at Slack. Hè, ook heel mooi gekozen. Nee, niet slim. Wat dichter bij huis, grote update. En het is iets, de privacy link is dat flu, maar het is wel iets wat ik heel veel gebruik om dingen op te zoeken. En je had er meegenomen, Tim, dat er iets veranderd is aan een monument in Belgische legale juridische landschap, het Belgisch Staatsblad.
Ja, zeg nooit dat de overheid niet innoveert, want dat is eindelijk zover. Het Belgisch Staatsblad, de website die al sinds, ik denk, de jaren 90, al het is ver van voor mijn tijd, eruit zag zo, ja, heel vreemde, eigenlijk lelijke, blauwe, paarse kadertjes, die achtergrond met die wolkjes. Iedereen die ooit wel eens een wettekst of ergens in het Staatsblad heeft iets moeten gaan opzoeken, die is daar wel eens tegengekomen en die heeft zoiets van, oh, wat de hel is dit? Die heeft eindelijk een update gekregen. Het is nu eindelijk in een iets moderner jasje gestoken. En dat is, ik moet zeggen, ik ontvang dat met gemengde gevoelens. Want elke keer als ik op die website kom, was dat een soort catharsisch moment van even klagen over die website en hoe lelijk het wel niet is en dit en dat. En dan effectief je job gaan doen. Nu is dat weg. En nu is dat eigenlijk een gemoderniseerde en gebruiksvriendelijke versie gemaakt, wat dan natuurlijk wel leuk is, maar dat is ook een pak saaier om daar door te gaan ploeteren. Dus,
ja,
end of an era.
Ik frustreerde me ook wel vaak over hoe lelijk en onhandig het was, maar tegelijkertijd, nu ze dan een nieuwe layout hebben, dan merk je echt van, oh, maar ik wist wel precies waar dat knopje stond en waar dat knopje stond. En
ja,
nee, het is inderdaad iets, ik heb daar ook veel in rond zitten surfen. Wat ik nou trouwens ook wel graag zou willen zien, als ze dan toch de layout aangepast hebben, is dat ze ook de inhoud eens een keer naar gaan kijken. En al die Rijksregisternummers die daar dan onrecht instaan, er eens uit zouden zwieren. Ik kreeg een tijdje terug nog iemand die zei van, goh Bart, ik heb een bedrijfje opgericht en nu is dat gepubliceerd en nu staat mijn Rijksregisternummer erbij. Misschien daar, om er meteen eentje in te gooien, ondertussen 12 minuten in de opname, dat is privé, dat is beter. Zit jij bij een notaris en wordt er iets geregeld dat gepubliceerd gaat worden in het Staatsblad, zoals een bedrijf oprichten, let erop dat jouw Rijksregisternummer niet in die akte staat. Want vaak weten ze het gewoon zelf niet. En als het erin staat, het gaat naar het Rijks, naar het Staatsblad. Ze publiceren het gewoon. En dan staat je Rijksregisternummer tot voorlopig oneindig gewoon gepubliceerd. Dat is toch niet de bedoeling. Goed, dan een klein laatste updateje. En ik twijfel of wij hem de vorige keer hadden meegenomen, Tim, maar ik dacht het niet. Een Britse denktank, dus een organisatie, dat is in ieder geval de punt dat ik hier meteen ook wil maken, een organisatie waar je niet heel veel persoonsgegevens verwacht, waar niet heel veel persoonsgegevens verwerkt worden. Die hebben een website. Nou ja, als je een website hebt, daar komen dan mensen op en dan worden daar gegevens van verwerkt. Dus dan moet je een privacy policy hebben. In die privacy policy, die niet uitblonk in toegankelijkheid, hè, gewoon je klassieke, relatief juridisch opgestelde privacy policy, hadden ze ergens een zinnetje gestopt. En voor iemand die dit leest, krijg je een gratis fles wijn. De artikeltjes die ik erover las was, haha, kijk, het heeft 3 maanden geduurd voor iemand die fles wijn eindelijk kwam claimen. Nu, toen ik het las, Tim, dat kan aan mij leggen. Ik vond die 3 maanden best meevallen.
Ja, op zich wel. dat klopt. Er zijn een paar dingen die natuurlijk wel meespelen in die verhaal, die niet in elk artikel meekwamen. Die fles wijn, die stunt, dat is al een tweede keer dat die persoon dat doet. Dat is er eigenlijk oorspronkelijk ingezet omdat die man een klein beetje protesteert tegen de verplichting dat elke organisatie in het Verenigd Koninkrijk een privacyverklaring moet hebben, want die vindt dat allemaal een beetje onzin. En zegt van ja, zouden bepaalde organisaties dat moeten hebben? Ja, maar alle organisaties nee. Dus hij heeft dat er al ingezet. Hij heeft dat gedaan in 2018 en doet dat nu nog eens als een soort van protest. En dan nota bene de persoon, dat heb ik in een artikel gelezen, de persoon die dan effectief die fles wijn claimt, zou geen betrokkenen zijn geweest, een concerned citizen, maar zou iemand zijn geweest die voor professionele doeleinden op die privacyverklaring was om te kijken, om wat inspiratie op te doen om een eigen privacyverklaring te gaan schrijven. Dus ja, het speelt natuurlijk wel heel mooi in zijn verhaal van ja, niemand leest dat behalve de mensen die er effectief professioneel mee bezig zijn.
Ja, ja, ja. Ja.
Dat gezegd zijn, ik ga daar niet volledig mee akkoord, want die privacyverklaring... Moet het altijd even zwaarwichtig? Nee, dat denk ik ook niet, maar dat hoeft ook niet. Dat is een eigen interpretatie van de wetgeving waar veel mensen zich in vastrijden. Het enige wat de wetgeving zegt, is dat je de mensen moet informeren. En de manier waarop en hoe ver je daarin gaat, dat is volledig aan jezelf. De meeste mensen zien dat als een document om zich juridisch in te dekken. Daar dient dat eigenlijk niet voor.
Nee, nee, nee.
Dus daar hebben we onszelf een beetje... is het een beetje onze eigen schuld dat we ons nu hebben vastgereden in die ellenlange privacyverklaringen die niemand leest.
Ja, ja, en we moeten ook vooral niet vergeten, die privacy policies zijn niet bedoeld voor alle mensen die daar geen interesse in hebben. Ze zijn bedoeld voor de mensen die willen weten wat er met hun gegevens gebeurt. En daarom heb je zo'n verplichting. En opnieuw, dat het dus bij een denktank, ook al was het inderdaad iemand die het niet helemaal per se uit privacy interesse deed, maar dat het bij een denktank die helemaal niks bijzonders doet met je persoonsgegevens binnen 3 maanden eruit gehaald wordt, ik vind dat eigenlijk, dat ontkracht zijn eigen argument een beetje. Nu goed.
Dat is niet representatief.
Door met het grotere werk. De FBI, je hebt hem meegenomen, Tim, van arstechnica.com. De FBI komt met wat statements over het gebruik van hun krachten om data te gaan surveillen, om toegang te krijgen tot van alles. Met een beetje een aparte insteek, als ik het goed lees.
Ja, ja, precies. Er is een zekere deputy director bij de FBI, Paul Abate. Dat is de man die, laten we zeggen, aan het hoofd staat of het kopstuk is van alles wat te maken heeft met onderzoek en intelligence activities, zoals het dan heet. Die heeft op het moment dat de Foreign Intelligence Surveillance Act, de visa-wetgeving waar we het een week geleden of 2 weken geleden over hadden, van het moment dat die is goedgekeurd door president Biden, dat die zeggen van oké, we gaan dat verlengen met 2 jaar, we gaan hier verder mee, we gaan dat eigenlijk zelfs nog een beetje verder trekken. Dezelfde dag heeft die man een mail gestuurd naar de hele FBI, waarin hij zegt van kijk jongens, dankzij die verlenging van die visa-act en een aantal uitbreidingen daarop, hebben wij nu in bepaalde gevallen de mogelijkheid om zonder gerechtelijk bevel al aan spionage te gaan doen, om surveillanceactiviteiten te gaan uitvoeren. En als dat gaat in het kader van het beschermen van de vitale belangen van bepaalde personen van de Amerikaanse bevolking, was op de een of andere manier kunnen uitleggen dat het echt wel time critical is, dan kunnen ze eigenlijk bepaalde thresholds en bepaalde veiligheidsmaatregelen die nu zijn ingebouwd om te balanceren dat dit wel een degelijke surveillanceactiviteit is. Ze kunnen die eigenlijk bypassen. En die man, die Abate, die gaat daar op een vreemde manier mee om, want die zegt eigenlijk heel simpel in een e-mail, en dat is een quote uit de e-mail, "To continue to demonstrate why tools like this are essential to our mission, we need to use them, while also holding ourselves accountable for doing so properly and in compliance with legal requirements." Maar wat hij dus eigenlijk zegt is, kijk, we hebben nu uitzonderingen, nu moeten we ze ook gaan gebruiken. En we moeten dat gewoon doen om te bewijzen dat die uitzonderingen gerechtvaardigd zijn in de wetgeving. Ik vind dat een beetje een averechtse manier van werken, van die uitzondering is nu ingebouwd in de wetgeving. Het kan zijn dat die niet nodig is en dan kan die er op den duur terug uit. Maar nee, met deze manier van werken ga je altijd uitzonderingen gaan zoeken om toch maar te rechtvaardigen dat dat in de wetgeving blijft staan. En dat vind ik een heel beetje een vreemde manier om daarmee om te gaan, want het idee zou heel simpel moeten zijn. Oké, kijk, je hebt die uitzonderingen, maak je daar gebruik van? Oké, dat is goed, maak je daar geen gebruik van? Dan toont dat ook aan dat die wetgeving daar helemaal niet in moet voorzien. En nu gaat men het gewoon toch doen om het maar gewoon te kunnen doen.
Ja, het doet me een beetje denken aan wat je vaak in allerlei afdelingen, ik heb dat zeker vaak binnen overheidscontexten gehoord, dat men een bepaald budget krijgt voor een jaar en dan is het december, oh shit, dat budget is nog niet helemaal op. Snel, we moeten iets verzinnen, we moeten iets
van,
anders krijgen we het volgend jaar niet meer. Terwijl het hele idee van budget is natuurlijk net, als blijkt dat jij met minder toe kunt komen, prima toch. Maar goed, dus dat is hier ook een beetje. En Ja, ik moet ook meteen denken aan visa-wetgeving, hè, waar ze ook surveillance-toegangen hebben, die ze dan blijkt achteraf op een compleet verkeerde manier gebruikt hebben. De FBI scoort hier geen punten mee, denk ik.
Nee, ik denk het niet. Zeker niet omdat het ook al voor veel tumult heeft gezorgd in de Amerikaanse politiek. Het feit dat ze hier nu zeggen van, nu moeten we gaan rechtvaardigen dat we die uitzonderingsregels kunnen blijven behouden. Dat komt een beetje vreemd over, want als het gaat over de spionage in Europa of China of ergens anders, maakt dat allemaal niet zoveel uit. Maar als het gaat over de surveillance van Amerikaanse burgers, dat ligt wel heel gevoelig daar.
Ja, precies, precies. Dan is het ineens allemaal alle hens aan dek. En ja. Goed, je meet met twee maten. Doet Amerika wel eens vaker, weet ik. Oké, we verlaten het Amerikaanse continent. We gaan even terug naar Europa. En we gaan kijken naar de heilige GDPR, Tim.
Want oh.
Het Vaticaan heeft slechts 6 jaar na inwerkingtreding van de GDPR, heeft ook zijn eigen GDPR. Is aanzienlijk korter dan wat wij kennen. 20 paginaatjes, 28 artikeltjes in plaats van 99. Ze hebben dus flink gesnoeid. Als je die er dan even bij pakt, ja, daar zitten toch een paar opvallende dingen in, moet ik wel zeggen. De eerste, je hebt zoals we weten, in de GDPR heb je een categorie van persoonsgegevens. Dat zijn bijzondere categorieën, een soort gegevens die extra gevoelig zijn. Nu Tim, hier moet je mij misschien even mee helpen. Want in de omschrijving van die bijzondere categorieën aan gegevens, daar is 1 categorie is daar uitgelaten. Heel vreemd. Ik kan me echt niet voorstellen waarom het Vaticaan dat doet. Namelijk alles wat te maken heeft met seksuele voorkeur en seksuele overtuiging is geschrapt uit het artikel. Heb je enig idee waarom ze dat zouden doen in het Vaticaan, Tim?
Volgens mij heeft dat iets te maken met hun celibaatsovertuigingen en alles wat daar rondvalt.
Oh, dat zal het zijn. Er is dat, nooit iets aan de hand rond seksualiteit. Nee, kun je dat net zo goed uithalen. Juist. Jij hebt hem. Ja, nee. Ik denk dat we allebei naar de hel gaan, Tim. maar ja, goed. Dan ga je nog wat verder lezen. En dan, ja, holy shit. Wat hou je dan over? In diezelfde bijzondere categorie aan persoonsgegevens hebben ze dan sommige dingen eruit gehaald. En voor de rest hebben ze er iets aan toegevoegd op het einde. Andere situaties uit het privéleven. Letterlijk zo. Andere situaties uit het privéleven. Dat kan dus alles zijn. Voor de rest, wat hebben ze nog meegenomen? Als jij mensen hun gegevens verwerkt in de klassieke GDPR, moet je mensen informeren over wat je gaat doen met hun gegevens voordat je dat doet. In de heilige GDPR heb je 30 dagen de tijd om wat te doen. Dus je kunt gegevens verzamelen, daar van alles mee gaan doen, toestemming vragen en vervolgens 30 dagen naderhand misschien eens laten weten wat je er eigenlijk mee gaat doen. Ook een hele mooie. Voor de rest in het Vaticaan heb je natuurlijk maar 1 verantwoordelijke voor de verwerking. Dat is het Vaticaan zelf. Iedere andere vorm van verantwoordelijke sluiten ze uit in de wetgeving. Dus een aanwezig in het Vaticaan die besluit om zelf databases aan te gaan leggen of iets te gaan doen. Ja, dat is kennelijk onmogelijk. Voor de rest, om ze niet helemaal door te spitten, want er zitten nog veel meer vreemde dingen in. Maar eentje die ik dan ook wel heel erg leuk vond, die in de Engelse vertaling nog iets beter klinkt. Maar we kennen de basisprincipes van verwerking. Rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie. Dat is dat bekende eerste principe. Daar hebben ze iets aan toegevoegd in de heilige GDPR. Dat is namelijk nu rechtmatigheid, eerlijkheid, transparantie en goed geloof. Good faith, als ik het dus in het Engels vertaal. Ja, dat is natuurlijk nog een stukje leuker. Toch weer typisch, hè, dat ze dat dan daar weer zo inzetten. Nog vreemdere dingen. En het is natuurlijk ook veel korter, dus dan vraag je je af, waarom doen ze dit eigenlijk? Ik ga meteen bijzeggen, dit is niet iets dat ik zelf verzonnen heb, maar ik zat het blog te lezen van een Italiaanse DPO die er nog wat dieper doorheen was gegaan. Voor de geïnteresseerden, die link staat ook in de show notes. In het Italiaans, maar goed, tegenwoordig met een beetje het betere Google Translate, DeepL Translate bedoel ik, kom in heel eind. Waarom doen ze het dan? Adequaatheid. De wetgeving in Europa zegt, als jij gegevens wilt gaan uitwisselen met andere partijen of landen, organisaties buiten Europa, dan moeten die voldoen aan ons niveau van bescherming. En dat kun je op een aantal manieren doen, maar één daarvan is dat je een soort label krijgt, een label van adequaatheid. En dat men dus die wetgeving heeft ingevoerd om straks te kunnen aanvragen. Ja, maar kijk eens, we hebben ook GDPR-wetgeving en mogen wij nu meer gegevens gaan uitwisselen? Dat is het enige wat ik me kan bedenken.
Maar toegeven, ik vind het idee dat goed geloof geïncorporeerd wordt in de basisprincipes van een verwerking wel heerlijk, want dat zet natuurlijk de deuren open voor superleuke awareness-sessies, hè, waar je dan kan ingaan op, ja, je moet de basisprincipes naleven en ook dus goed geloof. En als je dat niet doet, wel, er kunnen boetes volgen, de autoriteiten kunnen sancties opleggen en omdat je het goed geloof hebt geschonden, kan je ook branden in de hel. En dat zorgt dan meteen een heel andere sfeer in de awareness-sessie. Ja, laat dat dan het verschil zijn tussen onze General Data Protection Regulation en hun Godly Data Protection Regulation.
Nou ja, jij zegt dat nu wel, maar dat geeft natuurlijk een hele andere dimensie aan handhaving. Ik bedoel, zeg maar zelf, waar lig jij van wakker? Een boete, pak hem in België, €10.000, €10.000 of branden in de hel. Nou ja, goed, oké.
Okay. Mooi voorbeeld van communicatie die rekening houdt met uw doelpubliek, denk ik in dit geval.
Absoluut, absoluut. Nee, en de andere kant, want als je dat dan leest, denk je van ja, maar daar gaan ze toch helemaal geen adequaatheid mee krijgen. Dat zit vol met gaten. Aan de andere kant, de UK is ook adequaat, zit ook vol met gaten. Israël, laten we wel zijn. Het grote conflict, daar gaan wij ons niet aan branden in deze podcast. Maar dat ze daar gezichtsherkenning gebruiken, dat ze alles inzetten wat ze kunnen qua technologie om mensen daar in bedwang te houden, dat is goed gedocumenteerd. En dat land heeft ook een adequaatheidsbesluit. Dus ja, wat dat betreft hoeft het geen belemmering te zijn dat die wet toch niet helemaal overeenkomt met wat wij hier kennen. Maar ja, dat als heilig uitstapje. Gaan we even terug naar de wat wereldsere dingen in het leven. Spelletje spelen. Je hebt er eentje meegenomen, Tim. Iets wat te maken heeft met gezichtsherkenning. Gaat men nu 70-jarigen targeten voor het spelletje Egg Party? Jij kunt het me vertellen.
Inderdaad. Ik ga het hier over een zeer belangrijk onderwerp hebben vandaag. Eggy Party. Eggy Party is een casual party royale game waarin je een schattig eitje speelt en dan obstakelarena's en kleine minigames speelt. Dat is waar het over gaat. Vergeet spionage en het Vaticaan. Dit is waar de wereld rond draait. En men beseft dat in China ook. Want men heeft gezegd van, kijk, als je Eggy Party wilt spelen, dat is allemaal goed en wel. Maar we gaan jou dan wel af en toe vragen om gezichtsherkenningsscans te laten uitvoeren, zodat wij kunnen verifiëren dat jij een persoon bent die hier gebruik van mag maken van deze essentiële dienst van onze maatschappij. Mm-hmm. Wat daar speelt is, China heeft al lang, en ze zijn altijd maar aan het uitbreiden, een redelijk strenge regulering op het gebied van antiverslaving en behoorlijk omgaan met financiën, zeker in de context van gaming. Die staan op dat vlak, dat is echt best wel ver, zeker als je dat vergelijkt met de rest van de wereld. Die zien dat als een serieuze concern, mensen die verslaafd zijn aan games en dergelijke, of jonge kinderen die te veel van hun vrije tijd op dat soort dingen zitten. En wat zij dus nu hebben gedaan in dat kader is, Eggy Party is blijkbaar een super populair spel. En ze zijn erop uitgekomen dat een van de dingen dat er gebeurt, is dat kinderen, om toch maar langer te kunnen spelen, de identiteitskaarten van hun grootouders gaan pikken, of gaan gebruiken, om in te loggen op het spel. Want op kinderen rust een beperking. Die mogen maar een uur of twee uur, denk ik, per dag gamen. En die moeten dat dus ook verifiëren met hun identiteitskaart, en anders dan werkt dat systeem natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld op 70-plussers, daar is geen beperking op, of die beperking is alleszins veel uitgebreider. En die kinderen zijn daar redelijk snel achter gekomen van, wacht eens even, als ik met de kaart van mijn opa inlog, dan kan ik gewoon blijven spelen en dan is er geen issue. Om dan nu toch ervoor te zorgen dat die omzeiling van die wetgeving wordt tegengegaan, heeft men gezegd, oké, dan gaan we facial recognition toepassen. En die facial recognition, die moet specifiek zien of dat jij effectief al een 70-plusser bent, en als je dat niet bent, dan ben je waarschijnlijk iemand die op dat moment misbruik maakt van een identiteitskaart van een 70-plusser, om toch maar meer te kunnen gamen. Al bij al, het gaat hier nog altijd over een spelletje spelen op een mobile game, hè. Laten we dat niet vergeten. En daarin, in die context, facial recognition gaan gebruiken om te gaan kijken van oké, ben je verslaafd of niet? Dat gaat redelijk ver, maar ja, die wetgeving in China voorziet daarin en die is redelijk streng. En facial recognition wordt daar dus nu gebruikt om dat te handhaven. Een beetje hallucinant eigenlijk. Hè?
Je ziet ze denken, oké, jongens, dit is een probleem. We willen mensen behoeden voor al het kwaad van games. En nu pakken ze de identiteitskaarten van hun opa's en oma's. Oké, wat kunnen we doen? Jongens, ideetjes. Ja, misschien moeten we er een wachtwoord op zetten. Nee, veel te simpel. Oké. Pincode die de mensen moeten gebruiken als ze hun kaart willen gebruiken. Nee. In België hebben ze It's Me, dat schijnt goed te werken. Nee, dat moet heftiger. We gaan gezichtsherkenning doen. Iedereen die dat spelletje wil spelen, die zijn gezicht moet gescand worden. Juist, jij zit op het goede spoor. Waarom? Het kan zoveel simpeler, het kan zoveel minder intrusief. Is het misschien... Ja... is het misschien een gelegenheid om dan gezichtsherkenning nog meer algemeen geaccepteerd te krijgen? Want het is natuurlijk in China iets wat veel breder verspreid is. Hè. We hebben het al vaak genoeg gehad over van de metro tot het gebruik van een publiek toilet, tot noem het allemaal maar op. Dat is allemaal met gezichtsherkenning. Ik vraag me af of dat eigenlijk nog nodig is dan ook, want men is daar zo gewend, alles gaat met gezichtsherkenning. Misschien is het dat, misschien zit ik mijn eigen antwoord te geven. Wij denken allemaal dat pincode en iets meer-achtige toepassingen veel makkelijker en simpeler zijn en minder privacy-invasief. Maar daar is gezichtsherkenning al zo ingeburgerd dat wellicht de gewoon geaccepteerde en makkelijkste manier is om dit aan te pakken.
Ja, precies. En ook, ik denk dat het ook een psychologisch effect heeft. Hè. Als je zegt van ik ga hier doen alsof ik mijn opa ben en ik word dan plotseling gescand en dat is duidelijk dat mijn gezicht niet matcht met dat van mijn grootvader. En wie weet, waar gaat dat dan naartoe? Mogelijk wordt dat ook gerapporteerd om te voldoen aan die anti-verslavingswetgevingen. Dat weet ik niet van buiten, maar het zou echt wel goed kunnen. Dat heeft ook een psychologisch effect, hè, dat men nu eigenlijk weet van men kan mijn gezicht pakken op het feit dat ik eigenlijk die anti-verslavingsregelgeving probeer te omzeilen. Ik denk dat dat ook een afschrikwekkend effect heeft.
Ik doe een voorspelling, wat is nu het volgende? Die kinderen zitten te gamen, zitten bij opa en oma, wachten tot opa en oma in slaap vallen, gaan dan helemaal los met gamen en dan komt die pop-up, gezichtsherkenning, rennen ze snel naar opa en oma toe, trekken met twee vingers die ogen open, houden die camera daarvoor en hoppakee, ze kunnen weer door. We zullen zien.
Oh my god.
We gaan door. Google heeft Google I.O. gehad. Google I.O., dat is de conferentie van Google. Komen ze met allerlei nieuwe dingen. Ik heb op Twitter, volg ik natuurlijk wat mensen die daar heel diep in zitten, omdat ik dan van hun weer kan leren. Dat zijn meer de Google fanboys. Dan kan ik weer leren wat de nieuwste dingen zijn waar wij bang voor moeten zijn. Er is er eentje die op die manier onthaald werd, hè, waar dus mensen zich hun zorgen uiten over de privacygevolgen. Wat was die nieuwste feature die ze lieten zien? Wel, ze demonstreerden een telefoontje. En dat telefoontje dat vertoonde alle kenmerken van hallo, ik ben van Microsoft en we hebben gezien dat er problemen zijn met uw laptop. Mag ik even inloggen? Hè? Dat soort dingen. Dingen die wijzen op een scam. En dan gaat die natuurlijk ondersteund door het magische AI-woord, gaat die technologie van Google, die luistert mee. En die gaat vervolgens een detectie geven van, een soort pop-upje, dit lijkt op een scam. Weet je wel zeker dat dit in orde is? Let op, geef geen wachtwoorden of dat soort dingen. Dat komt dan in het scherm. Wat vind jij daarvan, Tim?
Ja, dat is allemaal heel leuk natuurlijk, maar dat wil natuurlijk ergens wel zeggen dat die oproepen bij wijze van spreken, dat die geanalyseerd worden om te kunnen detecteren of dat mogelijk gaat om een scam of niet, hè?
Ja. En ik zal meteen ook zeggen wat mijn insteek was. Belangrijk, wat ik misschien er meteen even bij moet zeggen, in de aankondigingen tot nu toe die ik heb gezien, zou dit puur lokaal draaien. En dus er wordt niks naar Google teruggestuurd. Dit wordt gewoon puur lokaal wordt dit gedraaid. Ik ben al vaker, als ik het had over de verschillende datalekken die we gezien hebben, de verschillende manieren waarop nu allerlei mensen worden opgelicht en bedrogen. Google komt nu met iets wat hier tegen gaat helpen. Wat zeker niet foolproof is, maar wat weer gewoon verder een extra duwtje is. Om mensen aan te geven van, let op, dit is iets verdachts. En vooral als het iets is wat puur lokaal draait, dan moet ik toegeven dat ik hier even niet meega in de privacyangsten. En gewoon denk van, alle beetjes helpen. Dat is echt, het is een probleem. Daar moet iets mee gebeuren. En Google doet zijn dingetje. Opnieuw, dat aspect, het is puur lokaal. Er gaat niks naar Google toe. Dat is de grens voor mij om te zeggen, dit is oké. En tot men gaat zeggen, en nu gaan we jouw gesprekken ook gebruiken om onze AI verder te trainen. En we sturen wel van alles terug naar Google. Dat is niet meer oké.
Nee, dat klopt. Dat is... Dat kan ik alleen maar ondersteunen. Het is van het moment dat er een phone home gebeurt naar Google, dan is dat zorgwekkend. Maar dat is natuurlijk ook, en dat is, ik vind dat een coole ontwikkeling die nu gebeurt met die artificiële intelligentiemodellen. Google, ChatGPT, ze zijn er allemaal mee bezig. Die versies die eigenlijk lokaal on-device op het device, de smartphone van een gebruiker kunnen draaien. Want dat opent natuurlijk wel de weg voor een heleboel zaken die je nu nog altijd moet doen met een verbinding naar een of andere server, waar je dus ook helemaal niet weet wat er achteraf mee gebeurt. Ja, ik ben sowieso een heel grote fan van on-device toepassingen. Ja, ja, ja. Dus als dit gewaarborgd kan worden, fine by me. Maar ben altijd een beetje sceptisch als het gaat over Google natuurlijk.
Dat even als zijstapje, dat is iets nieuws wat al heel de tijd in de geruchtenmolen meegaat, waar we over een paar weken als het goed is antwoord op krijgen, dat Apple nu ook met zijn nieuwste versie van iOS AI gaat heel concreet gaat integreren en gaat laten zien hoe ze dat werken. En dat ze daarvoor ook een overeenkomst met Google hebben gesloten om Gemini te gaan gebruiken. En kennelijk zit er een duidelijke splitsing tussen de dingen die on-device gebeuren, dat is Apples eigen AI, laten we het zomaar eventjes gewoon noemen. En als het dan je ook geavanceerdere features wilt gebruiken die meer kracht vereisen, dan gaan ze dus kennelijk samenwerken met Google Gemini. Nou, te bevestigen, nog niks officieel van bekend. Ja, dat laatste zou ik natuurlijk never nooit niet gaan doen, maar ik ben wel heel benieuwd, vooral inderdaad die on-device. Apple zit natuurlijk in een hele mooie positie om met zijn eigen chips maken, die ook speciaal ontwikkeld zijn om daar krachtig genoeg voor te zijn. Dus daar ben ik heel benieuwd naar wat daarmee gebeurt. En ja, ik ben dus ook zeker niet rabiaat tegen alles waar het woordje AI in voorkomt. Daar is een hele mooie toepassing mogelijk. Ook, zoals wij vaak genoeg al benadrukken in de podcast, innovatie op een manier die privacy niet schendt. En dit valt daar van mij ook onder. En far so good, zou ik zeggen. Dan wat nieuws uit Nederland. De AP is met een standpunt gekomen. Ja, we kennen allemaal de verschillende manieren waarop je pakketjes in ontvangst kunt gaan nemen. Een van die manieren was het idee om op de ID-kaarten en paspoorten zit ook een QR-code. Of een andere streepjescode waar je ook zit. Maar goed, in Nederland hebben ze dat dus ook. En ja, de AP vindt daar iets van.
Ja, de AP vindt eigenlijk simpelweg dat het uitlezen van de QR-code op de identiteitskaart en paspoort of het op de een of andere manier verwerken van het burgerservice-nummer voor het aanbieden van pakketjes, dat dat eigenlijk niet noodzakelijk is en dat dat ook niet mag. Want ook in Nederland, net zoals dat in België is, het Rijksregisternummer in België, het burgerservice-nummer in Nederland, zijn gegevens die door de wet zijn bepaald dat dat eigenlijk gevoelige gegevens zijn. Die ook maar voor een zeer beperkt aantal doeleinden en rechtsgronden verwerkt mogen worden. In het geval van België is het ook zo. Kijk, je hebt ofwel een wettelijke verplichting gezegd, je moet het rijksregisternummer verwerken, of je kan toestemming vragen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken om dat te mogen gebruiken. Dan wordt het op case-by-case basis bekeken. Ik weet niet exact hoe het in Nederland eraan toe gaat op het gebied van het burgerservice nummer, maar ik neem aan dat dit een gelijkaardig scenario is, want de AP en de GBA zijn wel redelijk eenlijnig in hun manier van werken hierom. Ze zeggen simpelweg, kijk, pakketjes ophalen. Je moet je natuurlijk identificeren om het juiste pakketje te kunnen krijgen, dat snappen we allemaal, maar dat wil niet zeggen dat je je identiteitskaart moet laten uitlezen, want dan wordt ook je burgerservice nummer meegegeven en dat mag alleen verwerkt worden onder bepaalde specifieke omstandigheden met een bepaalde wettelijke verplichting of omkadering daar rond, wat dan een pakketjes aanbiedt, pakketpunten en postpunten helemaal niet hebben. Dus daarin is het eigenlijk heel simpel, mag niet. Maar ze mogen ze niet doen. In de praktijk merken ze ook op dat het heel veel gebeurt. Het is een beetje met wat wij in België een tijdje geleden hebben gehad. Wat dat nu wel langzaamaan eruit is gegaan, heb ik het gevoel. Het idee van, ja, we vragen nu hele identiteitskaart op om uitgelezen te laten worden als je een klantkaart aanmaakt of als je iets wilt ophalen. Dat gebeurt in België nu ook een pak minder, toch, naar mijn eigen gevoel. Dus misschien dat dit ook een poging is van de AP om dat ook onder de awareness te brengen van de mensen in Nederland. Om nu te zeggen van jongens, dit heeft lang genoeg geduurd, hier is een andere manier voor.
Ja, ik denk, maar inderdaad, daar blijf ik, moet ik eerlijk toegeven, toch ook eventjes zitten met dat ik niet goed genoeg weet hoe het exact werkt. Maar wij kennen dat principe in België nog steeds heel veel, hè? Dat je je identiteitskaart in een bakje stopt en dan wordt daar je garantie en je aankoopbewijs aan gekoppeld. Belangrijk verschil daarin is, dat is iets, daar kun je echt kiezen wat gaan we uitlezen uit de kaart. En op het moment dat jij daar het Rijksregisternummer uitleest, heb je een probleem. Dat mag niet, behalve de dingen die in de wet omschreven zijn. Nou, dat is in Nederland precies hetzelfde. Maar je kunt ervoor kiezen om dat dus gewoon niet uit te lezen en alleen maar die gegevens eraf te pakken die je wel mag hebben, adres, naam, et cetera. Als je een QR-code uitleest, hè, als er het burgerservice nummer in die QR-code zit, ja, vanaf dat je die QR-code uitleest, zit dat burgerservice nummer daarbij. En dan zit je dus met een probleem. Je kunt dat dan natuurlijk wel weggooien, maar je hebt het dan wel al uitgelezen, je hebt het al verwerkt en dat mag dus niet. En misschien dat daar de nuance zit. Nederlandse luisteraars die daar wat inhoudelijke feedback op hebben, laat het ons zeker weten, nemen we dat mee. We blijven nog even in Nederland. Dit is iets wat ik voorbij zag komen op, ik denk dat het X was, met natuurlijk een storm van kritiek eroverheen, een slag in het gezicht van privacy. Waar ging het over? De ontwikkelaar van Tornado Cash moet dik 5 jaar de cel in wegens witwassen. Weet jij wat Tornado Cash is, Tim?
Ik heb geen flauw benul.
dat verklaart misschien ook waarom toen ik daar... want normaal gezien, als je zoiets voorbij ziet komen op X... En dan wordt er heel veel geklaagd over de aanslag op privacy. En ik heb daar dan vanuit onze Das Privé-account ook een postje aan gewijd. Waar ik zei van, goh, ik zie hier het probleem eigenlijk niet. Dit vind ik best, die snap ik best. Nul reactie. Een paar likejes. Misschien dat het ermee te maken heeft dat veel mensen Tornado Cash niet kennen. Wat is Tornado Cash? Ja, dat is een Tumblr. Een blockchain, bitcoin-achtige Tumblr. En een Tumblr betekent dan weer, ja, eigenlijk... Ja, het is een toeltje wat echt gewoon bedoeld is om geld wit te wassen. Zoals we weten, alles wat met blockchain werkt, dat ligt vast in de blockchain. Als jij vanuit een bepaalde portemonnee geld uitgeeft, wordt dat geregistreerd. Dat wordt geregistreerd naar wie dat gaat. Dat is voor heel de wereld inzichtelijk. Dus dat maakt het idee van de blockchain, bitcoin bijvoorbeeld, is anoniem. Ja, dat is niet meer helemaal van toepassing. Dat weten we ondertussen wel. Dat is in heel veel gevallen is dat achterhalen. Dat gaat natuurlijk ook ondertussen 20 jaar terug. Nou, geen 20 jaar, 15 jaar. Maar goed, in ieder geval, Tornado Cash is op de Ethereum chain, ook een bekende crypto coin, bedoeld om, je stort daar geld heen en zij zorgen ervoor dat zo door elkaar, nou, ja, ik hou het simpel, door elkaar gehusteld wordt. Daar zit nog een mooie sausje smart contracts overheen, dat het geld er aan de andere kant uitkomt, dat jij dat kunt opeisen, zonder dat weer toch nog te herleiden is naar jouw oorspronkelijke account. En het zorgt er dus voor dat die koppeling die eigenlijk niet te verbreken is, toch nog doorbroken kan worden. En dat je dus je bitcoins of je cryptocoins er anoniem uit kunt halen. Nu, bij veel dingen waar men dan vaak over zegt, als dat zou verboden worden, dat is een aanval op privacy. Waarom? Omdat dat, ja, dat is dual use. Signal. Ik heb wel eens een keer gekscherend gezegd, als ik crimineel was, ik wist het wel. Gewoon een iPhone met Signal, in plaats van al die cryptofoons die je kunt kopen. Ja, Signal kun je ook voor allerlei stoute dingen gebruiken. Nu goed, dat is de discussie die nu op Europees gebied met chat control ook gaat. End-to-end encrypted, boehoehoe. En dat is de grote discussie, daar zijn ook allerlei dingen te bedenken waar het wel nuttig voor is. En wat helemaal niks te maken heeft met criminaliteit. En ja, dat zijn die dual use dingen, die kom je in andere contexten, kom je dat principe ook vaak tegen. Sommige dingen zijn nu eenmaal te gebruiken voor zowel hele stoute dingen als hele goede dingen. Tornado Cash zie ik dat veel minder. Het is echt een witwastool. Ik zou echt niet weten waar dat in een normale context ook voor gebruikt moet worden. En dat is de provider. Dat zijn een aantal Russen die op verschillende plekken in de wereld zijn opgepakt. Die dat maakten, die dat ook beheerden. En die ze erop riepen, ja, maar wij publiceren gewoon een tool. Wij zijn toch niet verantwoordelijk voor wat mensen ermee doen. Die komen daar niet mee weg. Datzelfde als, ik moet dan eventjes denken aan een Lars Olbricht, degene die een van de eerste dark markets beheerde. Ja, die moest ook niet aankomen met van, ja, maar mijn dark market, ja, het is maar gewoon een marktplaats. Ik heb maar gewoon een forum gemaakt dat er allemaal criminelen op afkomen. Ja. Dus nee, hier kon ik helemaal niet in meegaan. En dat die persoon dus 5 jaar de bak ingaat, beetje verhaal van in de keuken staan het blaren zitten. Ik kon daar weinig privacy schendingen of de grote boze overheid in terugzien.
Ja, misschien dat het komt, want privacy is ook uiteindelijk is dat een spectrum. Hè. Laten we eerlijk zijn, net alles is een spectrum tegenwoordig. Maar privacy ook, je kunt daar heel ver in gaan. Je kunt zeggen, alles moet volledig anoniem en de overheid en bedrijven en wat dat ook wil, dat zogezegd boven u staat, mag niet weten wie ik ben op geen enkele manier. En dan heb je langs de andere kant mensen die zeggen van, ja, ik begrijp dat het soms nodig is om mij te identificeren, maar ik wil wel de controle van mijn data. En het is in mijn ogen een veel genuanceerder verhaal. Ik denk dat misschien hier de kritiek vooral ligt in de eerste hoek van mensen die zeggen, ik wil echt fully off the grid anoniem kunnen leven. En dat is ook natuurlijk het volledige recht als je die wens hebt. Maar ja, dat moet natuurlijk een beetje tegenover het feit staan dat dat ook mogelijk is. En ja, een Tornado Cash, ik had er nog nooit van gehoord. Nu dat ik er ook iets over heb gehoord, zie ik de dual use mogelijkheden ook heel weinig. Ik denk dat het gewoon is wat het is, hè.
Ja, nee, denk ik ook. We zullen zien of de toekomst uitwijst dat ik daar mijn woorden moet opeten en dat iemand mij gaat vertellen wat al de mensenrechten beschermende toepassingen van Tornado Cash zijn. Even zien, wij gaan naar iets wat gaat over transparantie, over het eerlijk zijn over wanneer het fout is gegaan. En Tim, misschien dat we hier moeten concluderen dat men daar in Nederland toch wat vlotter en verder mee staat dan in België.
Absoluut. Het is een artikel dat ik heb meegenomen van de Sociale Verzekeringsbank, die het vorige jaar 700 datalekken hebben gemeld bij de AP. Dat op zich We weten dat in Nederland er een aantal organisaties zijn die heel veel data lekken melden, honderden of duizenden soms. Vaak gaat het dan over verkeerde brieven die verstuurd zijn, verkeerde e-mails. Het gaat niet altijd over zeer zware zaken. Maar wat ik daar wel even wil aankaarten, want ik was dat aan het lezen en ik besefte plotseling van, ja, die instanties, die zetten dat in hun jaarverslag. In het jaarverslag van 2023 staat heel duidelijk, we hebben 700 datalekken gehad. Elk datalek is er één te veel. We willen daar het beter in doen. Daar wordt ook een beetje een commitment gemaakt van, kijk, allez, we moeten daaraan werken, want dat is niet oké. En als je dan gaat kijken naar de Belgische tegenhangers van die instanties, publieke instanties, overheden en dergelijke, dat is akelig stil. Terwijl ik me niet kan voorstellen dat die instanties het op dat vlak beter doen of minder datalekken hebben dan hun Nederlandse tegenhangers. Dus dan kan ik alleen maar tot de conclusie komen dat wij in België nog best wel veel werk aan de winkel hebben wanneer het neerkomt op rapporteren en eerlijk zijn over de dingen die fout gaan of zelfs het zichtbaar maken intern in een organisatie. En dat is iets wat ik gewoon even wil aanstippen met dit topic, is ik denk dat men het in Nederland op dat vlak wel bij het rechte eind heeft om op gebied van transparantie en communiceren over die datalekken. Dat is op zich geen schaamte dat je datalekken hebt. Het feit dat je ook zegt van we detecteren ze, is op zich al een eerste stap in de juiste richting om het vervolgens beter te gaan doen. En dat doen we vandaag de dag in België nog veel te weinig of zelfs niet.
Ja, want 700 datalekken in een jaar. SVB, het andere broertje, het UWV, 1000 per jaar. Ja. Pak die twee samen en je hebt bijna, niet helemaal, maar je hebt bijna het aantal datalekken wat in België überhaupt gemeld wordt. Hè?
Maar ja, precies. Exact. Dus daar klopt iets niet in België. Ik denk dat dat misschien een beetje ook de bedrijfscultuur is en de manier van werken in België. Ik heb nu ook het genoegen dat ik met een Nederlands bedrijf mag samenwerken voor een opdracht. En de manier van communiceren is veel meer to the point, recht toe, recht aan en transparant. Wat dat soms zelfs voor mij als Belg een culture shock is van, gaan we hier ook transparant over spreken, met iedereen aan tafel. Dus ik denk dat daar ook iets mee te maken heeft, nu dat ik deze aanvaring mee heb gehad.
Grappig. Het is iets waar ik altijd gretig gebruik van heb gemaakt, dat die R hangt aan iemand met een Nederlands accent. Nou mooi, dan kan ik ook maar gewoon lekker vol gas gaan. Ik zou heel graag denken dat, en dat moeten we toch, ik bedoel transparantie goed, hè, maar 1000 datalekmeldingen melding in een jaar, 700 in een jaar. En dat is niet allemaal van het type van, ik heb een mailtje naar de verkeerde gestuurd. UWV komt straks in ons datalekken sectie nog eventjes voorbij. Nog maar eens een keer. Als het transparantie is, sorry mensen, kijk eens zoveel datalekken, maar we zijn ermee bezig, we pakken het aan, vind ik dat heel goed. Als er een soort fatalisme vanuit gaat, van 1000 datalekken, business as usual, hoort erbij. Volgend jaar komen we nog eens terug met dit. En dat is wel het gevoel wat ik af en toe bij UWV een beetje krijg, hè, net zoals bij de Nederlandse Belastingdienst, die gewoon zegt, en dat is ook een vorm van transparantie, GDPR, lukt niet. Nee. 6 jaar later, lukt niet. We zijn nog mee bezig. Plan, moeilijk. Het kan ook leiden tot een soort gemakzucht of gewoon berusting van, dit is wat het is, kunnen we niks aan doen. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Het kan altijd, hoe zal ik het zeggen, nog transparanter. Je kunt ook van tevoren gewoon al aankondigen, ik ga een inbreuk plegen, ik heb allerlei toegang en ik ga daar helemaal mee los. In Zuid-Korea is er iemand die in 2019 een interviewtje gaf. Die was aan het vertellen van kennelijk heb je in Zuid-Korea, het is natuurlijk druk bevolkte gebieden, je hebt dan allerlei appartementsblokken die gebruik maken van, ze noemen het in het artikeltje wat ik las, een wallpad, dus een soort videoschermpje, zie je het, een soort video intercom, waarmee je niet alleen, wat we hier heel klassiek kennen, iemand belt beneden het appartement aan, of in de deur aan, en je kunt dan een videootje zien, kom maar binnen, maar kennelijk ook te gebruiken om te communiceren tussen de appartementen onderling. En waarbij je dan dus, afhankelijk van waar dat ding geplaatst is natuurlijk, zicht krijgt over wat er gebeurt in de woonkamer. In 2019 had je dus een soort Koreaan die interview gaf van, dat is allemaal niet zo goed beveiligd, ik heb daar wel toegang toe. Gebeurde niet zoveel mee. Dus wat doe je dan? In 2021 dacht hij, genoeg is genoeg. Ik heb het breed aangekondigd. Nu ga ik op een hackerforum en voor 0,1 bitcoin per keer ga ik mensen op verzoek toegang geven tot welk appartement ze ook maar willen. 2021, hè, ondertussen is de bitcoinkoers wat hoger. Dat zou nu overeenkomen met $6,000, die 0,1 bitcoin. Daar zie ik niet meteen gebeuren, maar toen het nog aanzienlijk minder was, was dat waarschijnlijk aantrekkelijker. Dat heeft ze te doen. Ondertussen had hij van 400.000 400.000 huishoudens had die beelden op zijn fotootjes had hij op zijn computer staan. 213 video's zelfs die gemaakt had. Nou, dan kunnen ze in Zuid-Korea niet meer lachen. Die gaat voor 4 jaar de bak in.
Ja, dat is gewoon een rollercoaster van een verhaal. Is met dat hier. Iemand die eigenlijk gewoon een beetje ethical hacking gewijs probeert te melden van jongens, jullie zitten met een issue. Dit moet opgelost worden. En dan zegt van, fine, I'll do it myself. En naar de dark side gaat om dan vervolgens die toegang te gaan verkopen dan 0,1 bitcoin. What the fuck? Allee, dat is... ergens... stout wat ik nu ga zeggen, hè? Maar ergens... kan ik er ergens nog... Allee, ik kan empathisch zijn voor de frustratie die je hebt dat je zoiets meldt, wat dat eigenlijk een issue is. En dat er dan absoluut niks mee wordt gedaan. En dat je vervolgens zegt van, ja, I'll teach him. Als show dan wat ik doe. Dat snap ik, maar dat is compleet onethisch natuurlijk.
Ja, je moet de ondernemersspirit moet je waarderen. Move fast, break things. Maar ik denk dat hij toch die start-up mentaliteit iets te ver heeft doorgetrokken.
Ja, ik denk het ook.
Dat was natuurlijk eigenlijk al een vorm van datalek. Maar omdat er ook meteen al een mooie gevangenisstraf aan zit, heb ik hem niet in die sectie opgenomen. Maar eigenlijk zijn we ondertussen ook aangekomen aan de datalekken. En eentje die ik in één moeite door ga meenemen. In Finland, not having a good time. Ik vind het opvallend in een context waarin er een bekend internationaal land is, wat bekend staat om het feit dat ze alle hacking crews hebben die over heel de wereld ongein uithalen. En dat land, Rusland uiteraard, niet blij is dat Finland toegetreden is tot de NATO. En dat net nadat dat gebeurd is, ineens op allerlei plekken in Finland, want ik heb er nu 3 meegenomen, vooral overheidsgelieerd, uitsluitend overheidsgelieerd, allerlei datalekken plaatsvinden, is opvallend. Ik ben absoluut niet in een positie om daar attributie te gaan doen, om te zeggen, ja, dat is Rusland, maar ik vind het toch wel opvallend. Mm-hmm. Want wat zien we even in vogelvlucht voorbij komen? 3 grote datalekken die recent naar buiten zijn gekomen. De stad van Helsinki, groot datalek te maken. 120.000 mensen zijn getroffen, vooral in een onderwijscontext. Dus de kinderen, hun gegevens en die van hun voogden. Nou ja, natuurlijk vooral in veel gevallen ouders. En wat was de aanleiding van dat datalek? Dat we transparantie hebben mee naar buiten gekomen. Een vulnerability, kwetsbaarheid in de software waar al een patch voor was, die niet geïnstalleerd was. Dat is privé, dat is beter. Dat is dus echt iets waar continu mensen tegen de lamp lopen. Je moet je proces om updates te installeren, dat moet echt vlotter. Mm-hmm. Dan hebben ze in Finland ze hebben gewoon net een Engelstalige website, dus ik pak het even daar vandaan. De Positive Credit Register. Ik vind het wel interessant wat voor een leuke spin ze eraan proberen te geven. Ja, het is gewoon een kredietdatabank zoals we die bij de Nationale Bank in België ook hebben, zoals je in Nederland een BKR hebt, waar allerlei dingen in geregistreerd worden. Waar ook een functie in zit om jezelf vrijwillig te laten registreren. Als jij dus weet dat je te veel geld uitgeeft, kredietproblemen hebt, dan kun je je daarin laten registreren. En dan kun je in Finland geen krediet meer krijgen. Dus daar zit al een interessante functie aan. Het is dus ook bedoeld om voor bedrijven die leningen willen uitgeven, om daar een check te kunnen doen. Nou, een van die organisaties die gebruikte de API, de interface die gebruikt werd om bevragingen te doen in die database. Die gebruikt dus nogal overdadig. Die gebruikt dus namelijk om de boel gewoon leeg te trekken. En zo kwamen we dus achter dat er onrechtmatig van duizenden mensen gegevens zijn geraadpleegd. Dan hebben we het voertuigenregister, denk in België de DV, in Nederland de Rijksdienst voor het Wegverkeer, de RDW. Die hebben ook weer een soort register, wat dan in sommige gevallen weer te raadplegen is. Ik denk wel dat dit op zich om dingen op te vragen in Finland publiek is. Maar zoals hier gebruikt werd, zeker niet de bedoeling, want men kwam erachter dat opnieuw een van die manieren om het te bevragen al grootschalig misbruikt werd om van 65.000 mensen nummerplaten beginnen met AAAA tot ALJ waren ze aangekomen en toen onderbraken ze het. Want daar werd dus heel grootschalig geïndexeerd. Wat kan dat zijn? Ja, dat kan natuurlijk zijn dat een bedrijfje die tool wilt aanbieden aan zijn klanten, garagisten, om snel dingen te raadplegen en dacht, weet je wat, ik ga gewoon die database even scrapen en dan geef ik die door aan mijn klanten. Dat is een optie. Het kan natuurlijk ook, en dat is iets wat we in de praktijk heel veel zien, een data scraping actie zijn van een buitenlandse mogendheid die denkt, ah mooi, daar kunnen wij informatie over inwinnen. Die kunnen wij in ons database stoppen en als onze spionnen dan in het land zijn, dan kunnen ze op basis van de nummerplaten meteen allerlei gegevens binnenhalen. Ja, je kunt er allerlei dingen van bedenken. Uiteraard weet ik niet welke van die opties het is. Maar zo hebben we dus drie voorbeeldjes van Finse overheidsentiteiten die op hele korte termijn allemaal op een bepaalde manier gehackt zijn met het doel om heel veel informatie te verzamelen. Dat is toch opvallend.
Ja, dat is wel heel vreemd. Hè? Dat is, nu ga ik even mijn zilveren papieren hoedje opzetten. Soms is dat best leuk om te doen. Maar het idee entertainen dat inderdaad hier toch wel een nation state actor achter zit die bepaalde druk uitoefent op de Finse systemen, is niet zo heel gek gedacht. Hè? Ik bedoel, dat gebeurt. Dat hebben we ook al historisch gezien kunnen achterhalen dat men daar gebruik van maakt. Zeker Rusland op dat vlak, als we dan toch die fictieve attributie zouden moeten maken, is een land dat die capaciteiten heeft om hier gebruik van te maken en daar ook gretig gebruik van heeft gemaakt in het verleden. Dus ik vind het zo gek nog niet eigenlijk. Hè? Ik denk dat de zilverpapieren goed gewoon af mag en dat we nog altijd kunnen zeggen van dit is best wel een reëel scenario dat Rusland hierachter zit.
Ja, ja, ja. En kijk, we zien, en die hebben al vaak genoeg meegenomen, en dat is veel minder een geheim, dat is algemeen bekend, dat China niet liever doet dan overal over heel de wereld van alles hacken om hun databases te vullen. En dat er ergens een hele mooie database in China zit met allerlei gegevens van zoveel mogelijk burgers.
Ook.
We zullen zien. Ja, we speculeren, laat dat duidelijk zijn, maar altijd interessant. Wat ander soort datalekje. Ja, deze neem ik mee omdat ik het een leuk voorbeeldje vind van we weten in informatieveiligheid, wat natuurlijk heel nauw verwant is met privacy, daar heb je de heilige drie-eenheid die over informatie, je moet die vertrouwelijk houden, je moet die integer houden en je moet die beschikbaar houden. En die eerste twee, vooral die vertrouwelijkheid, dat komt heel vaak voorbij als ze weer hack zijn. Maar de beschikbaarheid, dat is ook wel interessant en dat is waar Google hier een oepsje heeft. En natuurlijk, ons stokpaardje van de podcast, is het wel zo slim om altijd alles bij Amerikaanse cloudpartijen te hebben? Wel, dat is het oepsje wat ik hier meeneem. We hebben hier een enorm groot pensioenfonds, UniSuper uit Australië. Om je idee te geven, die beheren meer dan 100 miljard aan fondsen, dus geen kleine partij. Vandaar ook dat dit waarschijnlijk in de openbaarheid komt en Google alles het werk heeft gezet om te fixen. Lang verhaal kort. UniSuper heeft alles op Google Cloud staan. Alle hun databanken, alle informatie daarbij gaat. Heeft wellicht in de context van overnames in het verleden, maar heeft meerdere accounts bij Google Cloud. Want ja, hoe je het ook draait of keert, als je bij zo'n cloud provider zit, alles wordt via accounts. Oorspronkelijk moet je een abonnement aanmaken, koppelen aan een account. Daar zouden er meerdere. En ze dachten, we gaan dat versimpelen. We gaan er eentje afsluiten. We hebben dat doorgegeven aan Google. Hè. Als je meer dan 100 miljard beheert, dan krijg je bij Google wel een rechtstreeks contactpunt. En die zei, oh ja, prima, gaan we doen. Drukt op de knop, bij wijze van spreken. En boom, alle data weg. Alles. Backups weg. Het argument wat je vaak hoort, maar wij zitten bij Google en die hebben availability zones en die zitten in Noord-Amerika en in Europa en Azië. En ja, het enige hoe wij onze data kunnen kwijtraken, ja, als er een of andere grootschalige nucleaire aanval zou zijn. En dan hebben we andere problemen, dus onze backups zitten goed. Totdat Google dus zoiets als dit doet. Gelukkig, en dat is dan de das privé, das beter die ik hier meteen even aan wilde koppelen, gepaste men bij UniSuper de 3-2-1 regel toe. Zorg dat je drie kopieën van je data hebt, oorspronkelijk het origineel. Zorg dat die op zeker twee verschillende media staat. En zorg dat je er zeker ook eentje, en dat is denk ik hier de crux geweest, eentje op een off-site backup hebt. Of als we het eventjes wat breder interpreteren, bij een andere dienstverlener als je alles in de cloud hebt. Nou, en dat is wat zij gelukkig hadden. Zij hadden naast al het operationele wat ze bij Google hadden, hadden ze nog een andere plek waar ze hun backup bewaarden en hebben ze dus kunnen restoren. En zijn ze wel een weekje offline geweest, moesten ze iedereen overtuigen van nee, geen ransomware, we zijn niet gehackt, maar viel het uiteindelijk wel mee. Dit is een goede afloop gelukkig, maar dus een hele wijze les voor iedereen om zeker mee te nemen. Werk je bij een organisatie, en zeker de mensen bij ons die wat meer in de IT zitten, waarvan je weet alles staat op de Google Cloud. En in ons geval alles en we hebben geen backup. Nou ja, dit is een heel mooi voorbeeldje waarom je dat absoluut in orde wilt krijgen.
Ik denk dat het IT-team voor de komende jaren hun budget al heeft terugverdiend. Ik denk dat ze nu wel met een heel sterk argument komen van jongens, luister maar eens naar ons, want Als we deze backup niet gehad, dan was het boeken toe geweest.
Ik denk inderdaad dat men misschien destijds wel eens heeft moeten vechten toen men zei, ja, we willen nog een backup dienst, maar we hebben toch alles bij Google al. Dat best wel discussie had. Dus die discussie is heel makkelijk gewonnen. Even zien, we hebben nog een oepsje bij Dell. Ook geen kleine partij. Ik vind het wel interessant. Dus weer waar een ethische hacker bij betrokken is. Je weet, als jij een computer koopt, en dat is met Dell niet anders, op die computer zit een service tag of zo'n stickertje, daar staat een serienummer op of iets gelijkaardigs. Dell heeft natuurlijk, werkt die samen met een netwerk aan dienstverleners, en dan kun jij met je Dell laptop, kun je daar langs gaan, dan scant die dienstverlener die service tag en die kan dan in een database van Dell, kan die vervolgens de gegevens zien. Want als jij je garantie wilt gebruiken, dan doe jij zoals bij veel providers, dan pak jij, als je je Dell hebt gekocht, ga je naar de website van Dell en je registreert je met dat service nummer, met wat gegevens erin, zodat jij kunt zeggen van kijk eens, ik heb je toen geregistreerd, toen gekocht, etcetera. Wat heeft die hacker nou gedaan? Die kwam erachter dat hij ten eerste zich zonder probleem kon registreren als dienstverlener. En vervolgens die database kon gaan queryen. En niet zomaar een beetje queryen, maar in 3 weken tijd heeft hij 49 miljoen van die service tags uitgelezen. En heeft hij op die manier dus ook toegang gekregen tot de adressen, andere gegevens die mensen hadden gekoppeld aan die account. Iets wat natuurlijk heel goed te voorkomen was. In die zin goed, omdat er dus kennelijk niks stouts mee gebeurd is. Het was meer om een punt te maken. Je kunt afvragen, moet je daar nou echt 49 miljoen uitlezen om dat punt te maken? Maar feit is dat het nu natuurlijk wel alle aandacht krijgt. Ook zeker te voorkomen. Ik flits gewoon even door naar het laatste datalekje wat ik heb meegenomen. Ik verwees daar straks al even naar. UWV heeft nog eens een oepsje. 150.000 cv's. Relatief simpel. Het is eigenlijk, het moet niet kunnen. Het is een vorm van scraping. Mensen maken een account aan, uploaden hun cv, gaan zoeken op de databank van UWV naar een job. En in dit geval bleek het dus mogelijk om de authenticaties heen te gaan en gewoon in bulk die cv's te downloaden. Kan gebeuren, maar het is de UWV, dit soort dingen gebeuren vaak. En, ik moet toch even meegeven, dit is in 2019 alles gebeurd, bijna precies hetzelfde. 117.000 cv's waren het toen. Er is dan, zei UWV, ja, we hebben daar een monitoring software ingeschakeld die dat in de gaten houdt. En daarom hebben we dit op kunnen sporen. Ik maak me daar meteen 2 bedenkingen mee. 1. Is dat nou niet eerder te detecteren? Als je er 150.000 doet, ja, dat heb je niet in 10 seconden gedaan. Dus dat is iets waar iemand toch wellicht een paar uur mee bezig is geweest. En ten tweede, monitoring is leuk, maar dat helpt per definitie alleen maar om dingen te fixen of te stoppen. En dan is het kwaad al geschied. Dus dit moet toch... Goed, het is natuurlijk een hele complexe omgeving. Dus wellicht dat ik de nuances niet goed genoeg ken. Maar het moet toch mogelijk zijn om dat zo te bouwen dat iemand niet die 150.000 cv's kan scrapen. Transparantie is hem het in ieder geval gemeld, zullen we maar zeggen.
Ja, en dat op zich is al positief. En die monitoring software is ook positief. Maar ik maakte mij inderdaad dezelfde bedenking. Hè, van ja, fijn, dan weten we opnieuw dat er een datalek is gebeurd. Maar het datalek is nog altijd gebeurd. En dat is net hetgeen dat je wilt voorkomen. En ook ja, die cv's, op het eerste zicht lijkt dat misschien niet zo voor de hand liggend, maar dat zijn bijzonder rijke bronnen van informatie om aan phishing te gaan doen of om verdere kwaadaardige stappen te ondernemen. Hè.
Daar tuurlijk. Joh,
heel veel informatie in.
Dit zijn per definitie ook al kwetsbare doelgroepen. Hè. Dit is, ook, bedoel, ja. Hier ook weer, ik ben er lang niet meer op geweest. In België heb je de VDAB en die hebben ook een cv-database. En dat is iets wat ondertussen zo uitgebreid is, dat er echt niet alleen maar voor de uitkeringstrekkers of werkzoekenden is. Ja. Dat is bij UWV wellicht ook zo, maar dat neemt niet weg. We hebben het al vaak genoeg gehad over data die gebruikt kan worden in phishing. Als ik iemand ga opbellen en ik zeg ik ben van dit en het inbrengkantoor, we hebben via UWV uw cv gekregen, dit zijn uw ervaringen, we hebben nu voor u echt, die job is echt voor u geschikt. Het enige wat we nodig hebben is €50 om zich in te schrijven bij ons kantoor. Je voelt meteen al hoe dat kan misbruikt worden. Hè? Dus dat is iets waar men echt...
Klopt.
Dat is gevoelig genoeg om daar goed mee om te gaan. Ook al zit er geen burgerservice nummer of allerlei gevoelige gegevens in verder. Autoriteiten? You will respect my authority! Tim, ik laat jou de eerste even meenemen. Het is weer iets in Spanje. Ik neem aan dat het hier om de AIPD gaat dan.
Ja, absoluut. Hè. Geen Das Privé zonder AIPD. Dat is elke keer opnieuw. En hier ook. Het is een Spaanse kredietverstrekker. En die hebben een tijdje geleden een datalek gehad. Dankzij een brute force aanval was het mogelijk om de gegevens van meer dan 9600 klanten te kunnen krijgen. Het gaat dan onder andere over de gebruikelijke contactgegevens, e-mailadressen, maar ook het belastingsnummer, wat een beetje, dat wist ik zelf niet, de Spaanse tegenhanger van het burgerservice-nummer of het rijksgeestnummer is, en informatie over verstrekte leningen. Wat er eigenlijk gebeurde was, die aanvaller die gebruikte de combinatie van identiteitsnummers en wachtwoorden en e-mailadressen en wachtwoorden van de klanten om op die manier toegang te krijgen tot de informatie over die kredietverleningen. En nadien hebben ze vervolgens, zijn ze met die informatie aan de slag gegaan om die mensen te benaderen via WhatsApp, om zich voor te doen als die kredietverstrekker en om hen te proberen op te lichten, om bepaalde betalingen op te vragen en dergelijke. Bij 139 klanten is dat ook gelukt en hebben ze die mensen effectief kunnen oplichten om geld over te maken naar wat dat zogezegd de kredietverstrekker zou zijn, maar wat dat eigenlijk de hackers waren. Dus op zich, ja, best wel een succesvolle aanval nog. En ja, het ging hier over credential stuffing, brute forcing, proberen om gewoon combinaties van wachtwoorden en logins te nemen. De IPD, ja, die hegelt daar eigenlijk twee punten, namelijk het feit dat die kredietverstrekker het wel heeft gemeld aan de IPD, van jongens, wij hebben een datalek gehad, maar daarbij ook meteen de conclusie maakt van ja, we hebben een datalek gehad, maar wij achten dit geen hoog risico voor de betrokkenen. Rekening houden met het feit dat het hier al 139 keer gelukt is om mensen geld af te troggelen, denk ik dat je wel best mag spreken van een hoog risico.
Ja.
Phishing, allez, per definitie, zeker vandaag de dag, we zien dat meer en meer gebeuren, ook bankfraude, het is een hoog risico. Mensen blijven erin trappen, mede omdat de informatie het in staat stelt om die aanvallen zo persoonlijk mogelijk te maken. Dat is één ding. En tweede, IPD hekelt ook, wat wij altijd zeggen, er ontbrak two-factor authentication. En als die two-factor authentication was, dan was die credential stuffing aanval, die brute forcing aanval, een pak moeilijker als het dan niet onmogelijk was geweest.
Ja, ja, ja,
daarvoor krijgen ze in eerste instantie een boete van €600.000, die ze natuurlijk met een korting contant neerkomt op €360.000.
Oké. Tim, je hebt net degene die jij besproken hebt en wat de gevolgen voor die personen waren. Wat is erger, denk jij, dat of als op een relatief brede manier jouw HIV-status wordt gelekt? Wat vind jij gevoeliger?
Dat is een vrij gemakkelijke vraag. Ik denk toch dat ik voor HIV-status ga gaan.
Ja, ja, dat gevoel krijg ik ook, maar toch heeft de ICO maar £7,500 boete opgelegd. Waar ging het over? Wow. Een organisatie, de Central Young Men Christian Association. Voor velen wellicht beter bekend als de YMCA. Uiteraard ken ik het liedje, maar kennelijk is dat een organisatie die oorspronkelijk uit Zwitserland komt. Wist ik ook niet, ik dacht dat is Amerikaans. En van oorsprong, de YMCA is dus bedoeld als een organisatie waar, ja, zoals het al een beetje zegt, young men, jonge mannen samen kunnen komen, aan gezondheid kunnen werken. En dat is ook waar deze context over ging. De Central YMCA in deze context had een speciaal programma voor mannen met HIV-status. En waar zij een fitness ter beschikking stelden, waar ze een voedselprogramma, dan denk je voedselbank, een eetschema, diëtistachtig context, opstelden en doorstuurden. Dat is wat ze dus deden. Ze stuurden aan 266 of 277, was het ook alweer, stuurden ze een mailtje rond. Kijk, dit is het eetprogramma dat wij voorstellen. Dat was helaas in CC, niet BCC. En dus alle ontvangers wisten van elkaar, die zit in het HIV-ondersteuningsprogramma van de YMCA. Is daarom geen één-op-één relatie met je hebt HIV, maar laten we wel zijn, in de meeste gevallen wel. Nu goed, als men even keek, e-mailadressen die niks weggaven, dan valt het weer mee. Dubbels, noem maar op. Uiteindelijk 166 echt mensen die meteen identificeerbaar waren aan de hand van dat e-mailadres. En natuurlijk, ja, dat is redelijk gevoelige gegevens. Dan denk je, zo'n organisatie die probeert de schade te beperken. Nou, dat dachten ze zelf ook. Dus wat doe je? Je hebt die mail verstuurd. Oh shit, je weet ineens, het gaat fout. Dus je gebruikt de Microsoft Recall optie. Waarbij je de facto meteen weer aan diezelfde 277 e-mailadressen een nieuw mailtje stuurt. Dus daar verhelp je de situatie niet mee. Al met al vond men toch dat maar £7,500 waard is. Al is het tegenwoordig in de context van de ICO al een wonder dat ze überhaupt een boete hebben gegeven natuurlijk.
Goh, dat is ja, schrijnend. En ik kan me het ook zo voorstellen. Hè, dat, zo gaan die dingen vaak. Dat zijn mensen, administratieve medewerkers die mails uitsturen. Mensen van de communicatiedienst, whatever. Ja, security, privacy is niet altijd top of mind. En als er dan niet aan awareness wordt gewerkt, dan sluipen zo'n fouten er natuurlijk wel af en toe nog eens in. En daarom blijven wij dat ook in 2024 nog zien, dat er mensen in CC worden genomen in plaats van in BCC.
Ja, inderdaad. En om hier dan maar eventjes weer een voorbeeldje te geven van iets waar een oplossing voor zou kunnen zijn. Veel tooltjes hebben die context niet, maar je zou je hier best een bedenking kunnen maken bij een soort lokaal AI-ding wat wel context kan herkennen in een mail. En die daar als waarschuwing kan geven van, hey, ik zie dat je hier iedereen in CC stopt. Als ik even kijk naar de inhoud van deze mail, lijkt me dat iets wat je misschien in BCC wil doen, weet je het zeker. Dat is misschien ook best een uitvoerbaar idee. Goed, Tim, zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers. Ik zal eerlijk zijn, ik heb er dit keer eentje meegenomen die niet privacy gerelateerd is. Want ja, een tijdje geleden heb ik gezegd dat kan. Maar ik ga jou even de ruimte geven om eerst de jouwe mee te geven.
Ja, want daar is wel nog een link met privacy. Een beetje van de kwestie van de balans waar je in orde te houden. Het is een advies van de Britse overheid, de NCSC. Het is specifiek een advies over hoe je moet omgaan met betalingen in het kader van ransomware-incidenten. Waarom heb ik dat meegenomen? Omdat dat eigenlijk wel mooi op een rijtje zet wat zijn overwegingen waar je rekening mee moet houden wanneer je het slachtoffer bent van een ransomware-aanval als organisatie en wanneer je overweegt om te betalen. En ik denk dat dat vooral een goed startpunt is als je zegt, oké, ik moet hier een procedure gaan maken over ransomware of iets dergelijks. Dus vooral een pointer voor de professionals onder ons. Het is een heel mooi document dat eigenlijk mooi samenvat van, oké, dit zijn wel echte overwegingen waar je rekening mee moet houden. Ze sluiten ook niet uit dat je nooit moet betalen. In sommige gevallen kan dat echt wel een meerwaarde bieden. Ik vind dat een heel genuanceerd en mooi document.
Oké. Netjes. Nou, dat is iets wat we alleen maar als tip inderdaad mee mogen geven. Wat heb ik meegenomen? Kijk, soms moet je gewoon een klein pleziertje meenemen. Iets is delen. Ja. Van, kijk, misschien dat dit voor jullie ook leuk is. Ik ben niet per se een hele grote dierenvriend. Ik heb 2 aangetrouwde katten. Ik zou zelf nooit huisdieren nemen. Maar goed, en daar zorg ik voor. Daar ben ik lief tegen. Allemaal geen probleem. Ik zou het zelf nooit doen, omdat ik vind dat de zorg, de verantwoordelijkheid en dingen die je moet doen, voor mij, daar zitten genoeg negatieve kanten aan. Dat kost tijd en moeite en weet ik het. En dus daarom zou ik het niet doen. Nu goed, dat gezegd zijnde, misschien niet de grootste dierliefhebber, maar de natuur aan zich kan ik zeer waarderen. En ik zit vaak in de tuin en dan hoor ik wel eens vogeltjes fluiten. En dan dacht ik van ja, het zou best leuk zijn om te weten wie fluit hier allemaal. En daar blijkt een appje voor te zijn, Merlin. Die heb ik geïnstalleerd, is gratis, is door een onderzoeksgroep ter beschikking gesteld, zitten geen trackers of iets in. En ik heb hem laatst eens een keer gebruikt en dan ga je in je tuin zitten en dan open je dat appje en dan laat hij jou na wat analyse heel netjes zien van nou, deze vogeltjes aan het fluiten, nu fluit die. En dan weet je wie er in jouw tuin zit. En ik vond het eigenlijk iets heel leuks, simpels en rustgevends hebben om daar eens mee te spelen. En dat is mijn tip, Merlin, de app die jou toelaat om te weten wie fluit er in mijn tuin.
Oké. Ik ga er nog even een zijsprongetje in maken, want ik vind het een supercoole app. En dat doet me een klein beetje denken aan een app die ik zelf ook gretig gebruik als ik in de tuin ben. Ops Identify, soort van gelijkaardige principe, maar voor insecten. En je kan dan een foto tekenen van een insect. En dan wordt die opgeladen in een databank en dan wordt die vergeleken om eigenlijk te identificeren welk insect het zal zijn. En op dezelfde manier geef je dan ook bepaalde informatie mee aan de databanken van ik denk dat het Natuurpunt is. Die de app hebben gelanceerd, zodat zij kunnen identificeren waar bepaalde insectensoorten zitten. Dus het is een beetje crowdsourced research.
Oké. Nou, en zo zitten we met onze natuurliefhebberij over de 1 uur en 10 minuten. Maar het zij zo. We nemen die ook mee in de show notes. En Tim, dan bedank ik jou weer voor je tijd. Ik bedank onze luisteraars om weer meer dan 1 uur naar ons te luisteren over privacy. En wij doen dit binnen een week, misschien 1,5 week, gewoon nog eens opnieuw.
Ja, zoals altijd, Bart. Met heel veel plezier en tot volgende week.
Tot volgende week.